aangeschoven Lucas Mol. Lucas, jij bent de founder van dit hele gebeuren hier. En dat ben je al een hele tijd eigenlijk, hè?
Jazeker. Ja. Al bijna 7,5 jaar.
Ja, en, maar daarvoor zat ook nog een heel bijzonder traject. Want je komt natuurlijk niet zomaar in een situatie waarin je zegt van laten we eens een groene afslag beginnen.
Nee, dat pad heb ik al een heel stuk langer geleden ingezet.
Ja. Afslag was eerder genomen.
Ja, afslag was al eerder genomen.
Ja.
Vertel eens wat over.
Nou, ik zat met mijn vrouw, die volgens mij in dit programma ook nog aan het woord komt.
Die gaan we straks even spreken.
Oké, nou precies. Voor een televisieuitzending van Tegenlicht, al meer dan 20 jaar geleden. Geloof ik. En die ging over afval bestaat niet. En eigenlijk was dat de aankondiging van een soort van cradle-to-cradle movement. Dat je altijd een afval weer wat kon maken. En op die avond bedachten wij, hey Sam, jij bent architect. Ik wil het altijd graag wat anders doen dan anders. Zullen we niet op zoek gaan naar een plekje waar wij een anders dan anders en een duurzaam huis kunnen bouwen. En dat is het moment dat we eigenlijk de groene afslag genomen hebben. En dat zet een heleboel radertjes in beweging. A, dat we daadwerkelijk dat huis hier in het Gooi, vlakbij het zwembad in Huizen.
Ja, vertel er even wat over. Want
de Molshoop gingen bouwen. Maar het maakte ook dat ik eigenlijk mijn pad als reclamecreatief, als communicatiestrateeg, totaal anders ben gaan inrichten. Want ik dacht, ik maakte bijvoorbeeld zaken als de Unox Nieuwjaarsduik. En ik dacht, ik ben toch niet op deze aardkloot om Unilever van 45 miljoen verkochte rookworsten naar 55 miljoen verkochte rookworsten te helpen. Dus het is al bijna 20 jaar geleden dat op mijn hoofd speelde, dat ik samen met mijn liefde besloot om dat ondergrondse huis te gaan bouwen. En
dat had een goede invloed op jou en je gedachten over de wereld.
Ja, absoluut. En we hebben daar gewoon onze eigen wereld gecreëerd. Maar op een of andere manier ging dat huis per ongeluk de hele wereld over, dankzij het internet. En we dachten, we krapten ons achter de oren en zeggen, wat gebeurt hier eigenlijk? Waarom komen er kranten, tijdschriften, televisieprogramma's, documentairemakers komen hier kijken? Want we hebben zomaar, wat ik al zei, onze eigen wereld gecreëerd.
De verbazing van een man die in de communicatie zit?
Ja, eigenlijk wel. Want zoals bij de loodgieter thuis de kraan lekt, ja, ben ik ook niet zo heel erg goed in het aan een man brengen van mijn eigen dingen. En dat waren we ook niet van plan. Het was ons privéhuis. Ik vond het wel leuk. Het was het eerste project van Sanne, wat ze als zelfstandig architect deed. Dus daarom vonden we het wel leuk dat een zwengel kreeg. Maar dat de hele wereld langs wilde komen kijken en documentairemakers uiteindelijk kwamen. En toen zaten we op een avond met een glaasje wijn van, ja, maar wat is het nou? En toen hebben we bedacht, volgens mij komt het omdat we A, iets heel erg duurzaams hebben proberen te maken, met de kennis van toen. Vandaag de dag zouden we het
en wanneer
anders
was
doen.
Het? In welk jaar was dat voor ons?
Dat was in 2009, dus dat is 15 jaar.
Nee, toch nog wel echt een andere tijd in het duurzaamheidsdenken.
Sorry, ik
toch nog wel een andere tijd in het duurzaamheidsdenken.
Ja, nu zou ik niet meer met zoveel beton bijvoorbeeld bouwen en veel meer hout bouwen of andere biobased materialen gebruiken. Maar we concludeerden daarbij dat glaasje wijn, volgens mij is het op een of andere manier raken we een snaar omdat het duurzaam is. Maar het is esthetisch ook mooi en best goed gelukt, al zeg ik het zelf. En last but not least, we hebben er een hoop lol doorheen geroerd. Zo reed ik toen we nog in Amsterdam woonden, daar deden we alles op de fiets en met de tram. Maar af en toe gingen we uitrijden met de luxe wagen. Hè. Ik had een vierdehands oude Jaguar, of eigenlijk was het een Daimler, maar dat kwam pas achter toen we gingen overschrijven. Ik heb nog geen verstand van de auto's. Bij het postkantoor. En met een 12-cilinder motor, dus die reed één op een emmer. En ik dacht van ja, dan kunnen we een duurzaam huis in het Gooi gaan bouwen. Maar als ik iedere keer nog naar mijn werk in Amsterdam moet rijden en in de file moet staan, toen was de A1 nog niet verbreed, dan schiet moeder aarde niet heel veel op met ons duurzame huis. Dus die auto moet uit de vaart. En ik kan hem voor een appel en een ei, waar ik hem zelf voor gekocht had, weer doorverkopen. Maar dan gaat er iemand anders één op een emmer mee rijden en verkwistend gas geven. Dus hij moet echt uit de vaart. Nou kun je hem tot schoot laten proppen, maar dan dacht ik van nee, in de kader van die documentaire, Cradle to Cradle, afval bestaat niet, je kan er altijd weer wat van maken, hebben we hem als keukenkast aan de muur gespijkerd. En als je een eigen huis gaat bouwen en je gaat de grond in, dan kun je besluiten van nou, die auto is 5,20 meter lang. Dus wil die een beetje aan de onderkant en de bovenkant lucht hebben, dan moet de keuken 6 meter hoog worden. Nou ja, dat is een kwestie van een paar spaden dieper spitten.
Beetje beter en passen, dan kan die erin.
En toen hing die daar ineens. Ja. En zo hebben we wel meer grappen en gollen in dat huis gemaakt. Nou ja, en die combinatie, duurzaamheid, esthetisch mooi en een hoop lol, maakte denk ik dat dat ding ging vliegen. En helemaal niet bedacht, maar zo gebeuren wel vaker dingen op ons pad.
Ja, maar dan woon je daar en dan komt er opnieuw onrust in jezelf op, hè? Heb je wel voldoende tijd gehad om ervan te genieten? Want je hebt ook dat huis weer verlaten.
Vrij snel weer weggegaan, toch?
Nou, ja, vrij snel. Maar er is wel een reden toe. En daar heeft overigens de groene afslag iets mee te maken. En mijn vrouw heeft ook weer iets met de groene afslag te maken. Want ik vond het leuk. Ik ben van origine kunsthistoricus. En nou ja, dat huis, dat was best opzienbarend, vond men. Dus men wilde langs. Ik vond het leuk om daar de deuren open te zetten en tentoonstellingjes of lezingen, van alles te organiseren. En Sanne is uit een iets introverter hout gesneden. Dus die zat helemaal niet te wachten op
op te kijken.
Dus die zei, gast, verzin een andere plek voor die nonsens van je. En de grap was dat in dezelfde periode een voormalige rentmeester van het Goois Natuurreservaat op mijn deur bonste. En die zei, Lucas, ik heb van jouw buurman, een van mijn hoofdboswachters, gehoord dat jij creativiteit hebt, dat jij tijd hebt omdat je reclamebureau aan de willige hebt gehangen. Ik heb geen geld om je in te huren, maar wil je eens nadenken wat wij met het Goois Natuurreservaat zouden kunnen doen om meer in contact te komen met onze gebruikers. En nou, die twee zetjes van de rentmeester en mijn eigen vrouw maakte het dat er een plan ontsproot om in het hart van het Goois Natuurreservaat, toevallig ook het hart van het Gooi, op de plek waar 5 Gooise dorpen elkaar aantikken, een plek te creëren die in eerste instantie bedacht was om aandacht te vragen voor de bomen hier om ons heen, voor het Goois Natuurreservaat. En dat plan dat resoneerde wel, maar uiteindelijk deden de verschillende wethouders deden nog best nog een tijdje over om ja tegen dat plan te zeggen.
En was dat even te wild voor die tijd? Of
wat waren de bezwaren?
Nou, ze wisten nog niet zo goed. Het was wel besloten dat ze het Kraaijelo kazerneterrein zouden aankopen en gaan herontwikkelen. Maar ze wisten nog niet precies dan hoe, wat en waar en met wie. En ze wisten ook niet precies wat ik nou in mijn mars had. En uiteindelijk duurde het nog 1,5 jaar voordat ze die knoop doorhakten.
Ja, was die cultuurhistorische waarde nog van invloed op op de besluitvorming? Of
bij mij of bij hen?
Ja, bij hen.
Nou, uiteindelijk zijn we in een pand terechtgekomen wat een slaapzalenbarak was. Aan de Bussumse kant van het terrein, zeg maar de oude Kolonel Palm kazerne, want het zijn eigenlijk 2 kazernes tegen elkaar, Die heeft cultuurhistorische waarde. Dat is in 1938, vlak voor de oorlog, opgeleverd.
Ja.
En dat blijft ook nu bij de herontwikkeling allemaal overeind staan. Daar in het Laren, daar waren een aantal slaapzalen, barakken voor low-rank soldiers. En die hebben geen enkele cultuurhistorische waarde. Dat is, die stond ook vanaf het moment dat wij daarin trokken hoog op de slooplijst. En we kregen, toen we daar neerstreken met de groene afslag, ook eigenlijk een soort van anti-kraak contractje. En we konden iedere dag een telefoontje krijgen dat we moesten opkrassen.
Ja, en waarom konden die wethouders niet doorpakken? Ja,
die wethouders die waren vol in de plannenmakerij en die wisten niet precies hoe, wat en waar. En in die anderhalf jaar dat ik eigenlijk op mijn handen moest zitten, had ik bedacht van ja, ik kan wel aandacht gaan vragen voor de bomen hier. Maar er zijn eigenlijk best wel veel clubjes die aandacht vragen voor de bomen. Je hebt hier een natuurmonument, nou ja, jullie kennen ze allemaal. En ik had bedacht van ja, maar we moeten volgens mij niet aandacht vragen voor de bomen hier, maar aandacht vragen voor de bomen overal ter wereld. Eigenlijk voor een andere omgang met de planeet. En dat is eigenlijk een weg inslaan op weg naar een nieuwe economie die minder van de planeet vraagt. Hè? Want ik weet niet of jullie het fenomeen Overshoot Day kennen. Dat is de dag in het jaar dat wij met z'n allen hier in Nederland hebben opgebruikt wat de planeet in een jaar van ons kan maken.
En welke datum is dat?
Dat was vorig jaar 4 april.
4 april?
Na 3 maanden en 4 dagen hadden wij ons hele jaarbudget
opgesoupeerd.
En dat betekent dus eigenlijk dat een jaar bestaat uit 12 maanden. Dus dat we hier leven alsof we 4 planeten hebben. En iemand moet die rekening betalen. Dat zijn of de kinderen van onze kinderen, of het zijn arme sloebers in de Filipijnen die van hun eiland spoelen. En hoe je het ook wendt of keert, en dat merken we overal als je de kranten open slaat, de planeet roert zich. Hoe langer we ermee wachten om het roer om te gooien, hoe ingewikkelder, hoe duurder en hoe pijnlijker het wordt. Dus ik dacht, laat ik hier een plek creëren die aandacht vraagt voor een andere omgang met de planeet.
Ja.
En we zitten hier in het Gooi. En het Gooi is natuurlijk bekend om de fantastische bossen, de heidepartijen en de prachtige huizen die daaromheen liggen. Maar rond die hei wonen een heleboel beslissers uit de BV Nederland, man, vrouw, die het voor het zeggen hebben in het bedrijfsleven. En ik dacht, als ik nou een plek creëer waarbij ik hen over de vloer trek, dan en hen door hoe we het hier doen en wat we laten zien en wat we serveren en wat we programmeren mee kan nemen naar een duurzamer wereldbeeld, dan sla ik een grotere deuk in een pakje boter. Want als zij dat omarmen en niet alleen zichzelf een beetje veranderen, maar in hun bedrijfsvoering of bij al die projecten en instellingen waar ze invloed hebben, daar in staat zijn een iets duurzamer pad af te leggen, dan sla ik een veel grotere deuk in een pakje boter dan hier een blije plek te creëren die je aandacht vraagt voor de bomen hier. Er zijn nog genoeg.
Ja. Je hebt een bepaalde kritische massa nodig om die verandering tot stand te brengen. Jan Rotmans had het over tipping point van 22% tot 25%. Jij levert een dagelijks een bijdrage aan die verandering om dichter bij dat tipping point te komen.
Akela, ik doe mijn best.
Ja, precies.
Zijn vroeger als welp.
Waar zijn we nu?
Geen idee. Wat ik wel weet en waar ik heilig in geloof, en dat houdt me ook overeind, dat en daar doseert eigenlijk de veranderschool.
Moet je even uitleggen, wat is de veranderschool?
De veranderschool is een school hier bij de Groene Afslag. Eigenlijk heet het tegenwoordig de Groene Afslagschool. waar we proberen professionals uit het bedrijfsleven, maar ook steeds meer complete bedrijven, ambtenaren, mensen die intrinsiek voelen dat het anders moet, maar niet precies weten waar ze moeten beginnen, om die aan de hand mee te nemen en om die bijvoorbeeld wat theorie te geven wat het kapitalisme bijzonder maakt, maar ook af en toe de vinger op de zere plek legt waar het schuurt en waar de impact misschien nu nog niet zo zichtbaar is, maar die op een gegeven moment steeds meer en steeds dichterbij de kop op zal steken. Dus we krijgen wat theorie van hoe het altijd is gegaan en hoe het misschien anders zou kunnen. Daar zitten allerlei theoretische modellen van denkers en doeners die al een paar stappen op weg naar een nieuwe economie gezet hebben bij. Wordt doorspekt met handelingsperspectief, met allerlei voorbeelden van diezelfde soort mensen die al een paar stappen verder proberen te denken en te doen. Waardoor er handelingsperspectief ontstaat. Of zij...
ja, dat moet je even zeggen. Een handelingsperspectief, mogelijkheid
nou,
tot...
voorbeelden.
Ja, doe een voorbeeld.
Nou, de groene afslag zelf is er zo een.
Ja?
Wij proberen het hier anders dan anders te doen. We serveren plantaardig lunch, diner en tegenwoordig ook ontbijt. Omdat vlees en zuivel een extreme impact heeft op het wel en wee op de aarde. Op diverse manieren. Omdat ze heel veel landbouwareaal innemen. Omdat al die beesten CO2 uitademen. Maar vooral methaangas ruften. En dat er heel veel, bijvoorbeeld soja, uit Zuid-Amerika hier naartoe gekruid wordt om die beesten te eten te geven. Waardoor oerbossen, de longen van de wereld, gekapt moeten worden. Nou, al die dingen bij elkaar maakt dat dat enorm inefficiënte en vervuilende beesten zijn. En daarom zijn wij een vegan restaurant begonnen. Om te laten zien dat je verduiveld lekker kan eten. Zonder dat daar een beest doorheen geroerd moet worden.
Ja, dat was lekker.
En iedere luisteraar die kan op Google Maps of waar dan ook de ratings van ons restaurant bekijken. Het Michel 9 en 10 en ongelooflijk veel enthousiaste verhalen. En zelfs verstokte carnivoren. Die zitten hier zo lekker te peuzelen dat ze er bijna hun vingers bij opeten. Maar dan is het niet meer vegan. Nee, maar dat ze pas op weg naar huis bedenken van... wauw, ik heb geen vlees gegeten. Zo kan het dus ook. Nou, en dat zo kan het dus ook proberen we op een hoop verschillende manieren te doen. De verbouwing van dit pand... zo kan het dus ook zonder, want de gemeente wilde het eigenlijk slopen, omdat hier 35 sociale woningen moesten komen. We hebben het super circulair herontwikkeld en er komen niet 35, maar uiteindelijk 41 sociale woningen in twee kleine torentjes naast ons. En wat dan ook weer anders dan anders kan, is dat we... ons willen committeren om die 41 gezinnen om ons daar over te ontfermen. Wij hebben banen, wij kunnen op allerlei andere vlakken voor die mensen wat betekenen. We hebben een moestuin, doe mee en eet mee uit de moestuin. En zo zullen er allerlei kruisbestuivingen bestaan.
Ik denk dat de drempel ook
denk,
best wel...
wat zeg
ik
je?
Denk dat de drempel ook wat lager is. Ik moet ook gelijk denken aan Rutger Bregman met zijn School of Moral Ambition.
Ja.
En daar moet je echt een beetje je hele leven gelijk... Tenminste, dat is het doel dat je echt je leven omgooit. Dit is denk ik wat laagdrempeliger,
nou,
toch?
Hij zegt van ja, er zit daar op de Zuidas zit zoveel denkkracht. Ze zeggen van jongens, het zou zoveel leuker zijn als jullie je energie inzetten voor andere omwentelingen die we nodig hebben en die de wereld vooruit helpen in plaats van, noem eens wat, de sigarettenbedrijven uit de wind houden.
Ja.
Luister eens naar je hart in plaats van alleen maar in Excel leven en financiële getallen najagen.
Ik heb eigenlijk een beetje het idee dat datgene wat je nu aan het doen bent, dat dit nog maar een tussenstap is naar nog iets groters. Je barst van de energie, maar dit is niet volgens mij je laatste dingetje. En niet je laatste kunstje.
Geen idee. Ik ben zo oud, ik poep stof zo langzamerhand. Dus ik weet niet of ik nog heel veel... Kijk, ik ambieer niet om in iedere provincie of in Antwerpen en Berlijn een groene afslag te hebben. Het gaat om een mentaliteitsverandering. En als dat bij die bedrijven die hier over de vloer komen impact heeft, ben ik zielsgelukkig. En het hoeft voor mij allemaal niet groter, meer. Maar het mag wel impactvol.
Nee, anders.
En het mag anders.
Ja,
nou, een ander ding, en dat is wel belangrijk. Wij zijn hier het kloppend hart van een nieuwe wijk die de komende jaren gaat ontstaan hier. Pas het eerste straatje komt er aan. En je kan zeggen van nou, je ambitie ligt veel hoger. Maar misschien moet het wel veel kleiner maken. We leven in een tijdsgevricht waarin onze kinderen, ik heb zelf op een relatief late leeftijd kinderen gekregen. Ik ben 60, maar ik heb nog een zoon van 13 en 16 thuis zitten. Die gasten, die zitten 4, 5, 6 uur per dag op een telefoon. En ik hoorde zeer recent dat het gemiddeld in Nederland al boven de 6, 7, dat het 8 uur per dag, dat betekent dat die kinderen die nu van de middelbare school rollen, op het eind van hun leven 25 jaar achter een schermpje gezeten hebben. Te swipen.
Naar katten te kijken.
Naar katten te kijken. En misschien wel naar boosaardige mannen die allerlei nare dingen over vrouwen zeggen. En weet ik wat allemaal. En ze verdwijnen langzaam in de cloud. En dan denk je van ja, dat is allemaal figuurlijk. Ja, het is bijna letterlijk, want ze zitten alleen maar in een virtuele wereld. En wij hebben hier, midden in de nieuwe wijk, die nog tot wasdom moet komen, een soort van gemeenschapshuis. En mijn ambitie ligt er ook om hier een plek te creëren waarin we de mensen en de nieuwe generatie om ons heen terughalen naar de echte wereld. Want het ingewikkelde is, hoog boven ons zijn er big tech bedrijven die er baat bij hebben om al die kinderen. En trouwens, ik maak me er zelf ook schuldig aan. Ik zit ook veel meer dan ik wil op mijn eigen telefoon. Ik ben geen haar beter dan mijn kinderen. Maar die big tech die heeft er baat bij om ons zo lang mogelijk aan het scherm te houden. Want daardoor hebben zij inkomsten. En inmiddels gaat het om zulke gigantische bedragen. Die geest krijgen we niet meer terug in de fles. Maar als het ons lukt om plekken te creëren waar gemeenschapszin weer een voedingsbodem vindt. En dat we mensen van de bank en achter hun scherm vandaan halen om mee te doen in de echte wereld, dan zou ik dat fantastisch vinden als dat zou lukken. Als het ons lukt om dat verhaal, en eigenlijk is dat weer handelingsperspectief te creëren voor andere plekken in het land, van fucky.
Zo kan het ook.
Zo kan het ook. Dan word ik ziels gelukkig. Ja. En daar wil ik me voor inzetten.
Ik hoor eigenlijk een beetje de kardinale waarden. Die moeten weer terug, hè?
Ja, nomen est omen. Ik ben vernoemd naar een evangelist.
Oh.
En mijn derde naam is Maria.
Oh, nou ja, dan weet ik al hoe laat het is.
Ja, nee, maar nou, ik ben meer van de afdeling. Ik ben dus van origine wel een Brabantse katholiek.
Ja.
En import hier in het Gooi. Maar ik ben meer van de afdeling smulpapen dan een kerkganger. Ik ben kunsthistoricus, dus ik vind het heel leuk om in kerken te komen. En dan brand ik ook nog wel eens een kaarsje voor iemand waarvan ik denk, die heeft wat extra energie en kan wat aandacht gebruiken. Maar verder ben ik niet kerkelijk ingesteld. We moeten het hier gewoon samen met z'n allen fixen.
Ik vind het een mooie afsluiting. Denk ik.
Prozit.
Ja, bedankt. Dank je wel voor je aanwezigheid.
Graag gedaan. Ik vond het superleuk.
Ja?
Ja, nou ik ook. Wij ook, denk ik.
Ja, hartstikke leuk.